Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that doesn't need 3 spoonfuls of sriracha jam to delight your taste buds. Dave's Killer Bread is a 21-grain salute to the end of boring bread. A brand on a mission to make the most out of every loaf, to rid the world of GMOs and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. But Dave's Killer Bread has done more than raise the bar on bread. In fact, Dave's Killer Bread was built on the belief that second chances can change lives when its founder, Dave, the guy with the guitar you see on every loaf, returned to the family bakery after 15 years in prison. Dave took that chance and ended up creating what would become the country's number one organic bread, while never forgetting his not-so-easy path. That's why at Dave's Killer Bread, they proudly practice second-chance employment, hiring the best person for the job, regardless of criminal background. And by the taste of it, things have worked out rather well. Dave's Killer Bread. Bread amplified.
We zijn terug met de Wielerflits podcast. Nu de renners staan te trappelen om opnieuw aan het seizoen te beginnen, is het voor ons hoog tijd om het stof van onze microfoons te halen. In deze aflevering staan we uitgebreid stil bij de aangekondigde vrouwenploeg van Jumbo-Visma, bespreken we de heisa rond de Manuela Foundation en wie is Sian Uiterbroeks? Je hoort het zo van Jurie Eindsen. Mijn naam is Maxi Morsels en dit is de Wielerflits podcast. Oh, Jurie, wat is het weer fijn om die tune te horen van deze podcast. Want het is alweer een eeuwigheid geleden dat wij er eentje hebben opgenomen. Maar nu het seizoen nog langzaam gaat losbarsten. Ja, of het gaat gebeuren, daar gaan we het uitvoerig over hebben vandaag. Is het goed, nu het seizoen weer begint, dat wij ook weer gaan beginnen met deze podcast.
Ja, ik moest heel even zeggen, ik zat zo met mijn hoofd en denk, ja, waar ken ik dit ook alweer van? Waar ken ik dat? En toen, oh ja, van onze podcast. Maar het is inderdaad eventjes geleden, dus goed dat we er weer aan beginnen.
Ja, en er is ook weer genoeg om te bespreken. Dat is de laatste week. Ja, de laatste week gaat het eigenlijk wel weer goed, maar daarvoor was het echt best wel dun bezaaid als het gaat om wielennieuws. Dat begint wel weer aan te trekken, logisch ook, want er staat toch wel wat te gebeuren. Deze week een aantal grote onderwerpen om weer mee af het spitsen mee af te happen. Vrouwenploeg van Jumbo-Visma, dat is wel het grootste nieuws, vers van de pers, dat is namelijk van vandaag. Daar kunt het eventjes over hebben. En waar wil jij het over hebben?
Nou ja, goed, er is wel meer groot nieuws natuurlijk de laatste weken geweest. Grootste nieuws van deze week vind ik toch ook wel dat CCC gered lijkt te zijn. En we hebben natuurlijk het nieuws over Chris Froome, die ineens, dat kondigde zich eigenlijk al een paar weken aan, maar die vertrekt bij Israel Startup Nation.
Daar gaat hij naartoe.
Bij Ineos en dat hij inderdaad naar Israel Startup Nation gaat. Een beetje gek verhaal vond ik dat, omdat die kondigde een transfer aan op 1 augustus, terwijl normaal gesproken en in de UCI-regel staat ook dat dat niet mag. Want je mag pas op 1 augustus nieuwe contracten tekenen en dan ook naar buiten brengen. Maar dit was een beetje de baas in de wet. Dus er zijn wel een aantal opvallende dingen gebeurd waarvan ik zeg, het seizoen kan weer beginnen. Maar aan de andere kant, als je mij nu zegt, volgende week gaan we weer World Tour wielrennen. Ik heb eigenlijk helemaal dat idee nog niet dat het alweer zover is.
Nee, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we beginnen met het eerste hoofdonderwerp van deze podcast, de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, die eraan zitten komen. Moet even anders beginnen, want een hele grote verrassing voor ons, voor jou en mij, was het niet. We wisten al wel in de wandelgangen dat het eraan zit te komen, maar we moeten wel eventjes eer wie eer toekomt. Vandaag heeft Raymond Kerkhoff dat nieuws als klinkende primeur naar buiten gebracht. En er zitten wel een aantal interessante aspecten aan die de moeite waard zijn om wel eventjes door te lichten. Wat vind je het meest opvallende?
Het meest opvallende vind ik eigenlijk dat ze met dit plan komen midden in de coronatijd. Je zou zeggen dat er voor ploegen of voor sponsoren op dit moment het moeilijk is om te investeren. Want er zijn heel veel bedrijven die een klap gehad hebben uiteraard. Maar laten nu net Jumbo en Visma aan de kant zitten waar de klappen misschien iets minder hard waren. Of ja, juist misschien wel dat de bedrijven waren die de klappen uitdeelden aan andere bedrijven. Want die bedrijven zijn niet echt geraakt door de crisis die ontstaan is door de pandemie. Dus wat dat betreft is het misschien ook wel niet zo opvallend. Maar eigenlijk alles wat een investering waard is in deze periode vind ik... Ja, sowieso opvallend.
Ja, dat is natuurlijk wat je breed ziet met sportsponsoring, dat er overal onder druk staat. Maar als je dan het verhaal leest, hè, op voorspraak van Jumbo, van Visma en niet te vergeten de nieuwe fietssponsor Cervelo. Ja, ook daar gaan de fietsen als warme broodjes over de toonbank. Zijn natuurlijk inderdaad wel drie bedrijven die er eigenlijk niet super slecht op dit moment in ieder geval uit de coronacrisis doorkomen. Zeker Jumbo... Nou, het moet wel heel gek gaan lopen, willen die het heel slecht gaan doen, want eten blijft men toch wel doen. Dus die supermarkt zal blijven draaien. Ja. En daar zal dus ook het geld bij binnen blijven stromen.
Wat ja, dat denk ik wel. Als ik bijvoorbeeld snel tussendoor, bijvoorbeeld het Pinksterweekend... Toen mocht de horeca nog niet open, hier in Nederland. Had de supermarkt in vergelijking hier bij mij in het dorp, in vergelijking met vorig jaar, veel beter geboerd. Terwijl je zou zeggen, reizen werd toen nog een beetje afgeraden. En iedereen zit thuis in die crisis. Maar daar had de supermarkteigenaar gewoon veel beter gedraaid. Was geen Jumbo, moet ik er wel bij vertellen. Maar goed, dat zal ook voor andere supermarkten zo gelden.
Als je natuurlijk gezien de omstandigheden genoeg reden om het misschien wel een jaartje uit te stellen. Dus zeggen van ja, het was van plan het in 2021 met een vrouwenploeg te komen. Maar door alle onzekerheden, gaat het dit jaar nog wel gekoerst worden? Gaat het volgend jaar nog wel gekoerst worden? Ja, ik weet het niet. Ik moet het nog allemaal zien. Kan je natuurlijk zeggen, jongens, laten we het even op de lange baan schuiven. Want beide, of eigenlijk alle sponsoren, zeker de hoofdsponsoren, zitten erin voor de lange termijn. Dus een jaar meer of minder zal het verschil, denk ik, echt niet maken.
Nee, maar ik denk wel aan de andere kant, hè, ja, je zou kunnen zeggen door deze hele coronacrisis, we wachten nog een jaartje. Aan de andere kant, omdat juist alles stil ligt, heb je misschien nu ook wel de tijd om dit plan sneller van de grond te krijgen.
Ja, mee eens. En volgens berichten gaan ze het stapje voor stapje opbouwen. Neem eens een beetje de basis van in ieder geval de teammanager van Park Hotel Valkenburg, Estra Tromp. En gaan ze van daaruit langzaam een team opbouwen. Eigenlijk zoals Plugge heeft gedaan toen hij de Belkin-ploeg of eigenlijk Blanco in zijn schoot geworpen kreeg.
Ja, daar moest ook eigenlijk vanaf nul begonnen worden. Toen was het natuurlijk wel zo dat alle kopmannen die toen nog vanuit Rabobank overbleven, eigenlijk nog in de ploeg zaten. Maar je zag toch wel heel snel dat binnen 2 jaar eigenlijk iedereen, of tenminste veel van de kopstukken vertrokken. Als we dan het jaar 2015 als startpunt nemen. Hè, want toen is eigenlijk de Plug een plan gemaakt om het noodlijdende Lotto Jumbo, wat het toen wel was, om weer vanaf nul op te bouwen eigenlijk. Hè. Volgens mij was 2015, als ik me niet mis, het slechtste jaar ooit in de geschiedenis van de ploeg, met 6 overwinningen in een jaar. Je zag heel veel renners daarna vertrekken. En daarna is eigenlijk alles opnieuw opgebouwd. En dat heeft geloond, want ik denk dat we toch wel mogen vaststellen dat in 2019 Jumbo-Visma misschien wel de beste ploeg ter wereld was. En nu willen ze hetzelfde gaan doen in het vrouwenwielrennen. En ik denk dat dat de juiste weg is om dat te gaan doen.
Ja, het is een van de laatste schakels. Dan is bijna alles compleet als je kijkt naar het wielrennen en het schaatsen waar ze natuurlijk ook in zitten.
Ja, ik heb toevallig al een tweetje geplaatst vandaag dat het bijna totaal wielrennen is.
Ja, jij mist nog een ploegje.
Ik mis inderdaad nog een ploegje. Kijk, als je bij de vrouwen is het zo, hè, bij de mannen heb je nieuwelingen, junioren, beloftes en dan elite, hè, de profs. Bij de vrouwen is het zo dat je hebt nieuwelingen, junioren en daarna gelijk de profs. Die hebben niet die onder 23 categorie. Al moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen dat je tegenwoordig wel volgens mij op het EK ook onder 23 kampioenschappen hebt. Maar er is niet echt, die overgang is er niet echt. Je stapt eigenlijk vanaf de juniores direct over naar de profs. En in dat kader van dat licht zou ik zeggen, oké, als Jumbo-Visma echt aan totaal wielrennen wil doen, dan zou je ook nog een juniorenploeg voor vrouwen op de been moeten zetten. Want dan hebben ze met die Jumbo-Visma Academy, hè, waarbij ze langs de scholen gaan en proberen jongens en meisjes warm te maken voor de wielersport. Ze hebben al een belofteploeg, waarbij je dus de jeugd kan de tussenstap kan bieden van het schoolprogramma naar Langeweg via de belofte naar de profs. Kun je dat dan ook via een juniorenploeg bij de dames doen. Dus als ik moet zeggen, er ontbreekt nog wat, dan is het dat. Maar ik vind het op voorhand al heel mooi dat deze ploeg eraan komt.
En een juniorenploeg bij de mannen?
Zou kunnen, maar anderzijds zijn er zoveel clubs en verenigingen die op juniorenniveau goed werk leveren, dat ik dat niet direct nodig acht. En bij de junioren vrouwen is dat misschien toch iets minder. Als je daar in één keer de tussenstap wil bieden, want vanaf nu zou het dus zo zijn, alle talentvolle vrouwen kunnen in één keer prof worden, zou ik nog zeggen, oké, een juniorenploeg voor vrouwen zou ook mooi zijn, dat je mensen alvast kunt klaarstomen, een tussenstapje te bieden om naar de profs te gaan. Zoals ze dat bij de mannen met de belofteploeg hebben.
Maar dat is, naar wat ik begrepen heb, een beetje de bedoeling van Parkour ter Valkenburg, dat dat een opleidingsploeg gaat worden. Ja, dan kan je dan... ze zullen waarschijnlijk wel gewoon elite dames zijn die wel een ander programma rijden dan de vrouwenploeg. En ik weet ook niet wat de vrouwenploeg, wat de status gaat worden. Of het een World Tour team wordt of een pro team. Dat moet nog allemaal, nader bepaald worden. Ik weet ook niet of de ploeg daar al uit is. Dan nog, de kopvrouwen liggen nog niet vast. Maar ze zijn bezig met twee. Ja, eigenlijk de enige twee echte topvrouwen in Nederland die beschikbaar zouden zijn. Want de rest ligt vast. We hebben het over Vos en Van Vleuten.
We hebben het inderdaad over Vos en Van Vleuten. Maar volgens mij hebben ook Ellen van Dijk en Kirsten Wild, wat ik ook twee toppers vind, hebben ook nog geen contract voor volgend jaar. Nu is het natuurlijk van Wild het geval dat die zou stoppen na de Olympische Spelen. Nou ja, de Olympische Spelen zijn een jaar verzet, dus Kirsten Wild gaat ook nog een jaartje door. Hoe de status is rondom Ellen van Dijk, weet ik niet. Maar goed, aan de andere kant, als je stapje voor stapje wilt groeien, dan kan ik me niet voorstellen dat je in één keer 3 of 4 kleppers al aan boord neemt het eerste jaar. En ik denk dat als je met Vos en met Van Vleuten, heb je misschien wel de twee vaandeldragers van het Nederlandse wielrennen van de laatste jaren en het huidige peloton, heb je dan meteen in je ploeg als kopvrouw. Dus ik zou dat een uitstekende start vinden voor die ploeg.
Ja, ze is inderdaad einde contract. Maar zij hebben, mocht Vos erbij komen, 33. Van Dijk, 33. En dan heb je Van Vleuten, 37. Ja. Nou, nu zijn natuurlijk, ligt top in het vrouwenwielrennen, vaak wel wat op latere leeftijd. Dus het zou nog kunnen. Maar hij begint wel gelijk met een redelijk oude ploeg, zeg ik met alle respect.
Zeker. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo, als je inderdaad stap voor stap wilt beginnen en je geeft veel jonge meiden de kans om in te stappen, die zullen de kneepjes van het vak ook moeten leren. En van wie kun je dat beter leren als namen als Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en eventueel een Ella van Dijk? Ik denk dat als je jonge renster stappen wilt maken en je kunt bij dat soort meiden in de ploeg fietsen, op de kamer liggen, trainingskampen doen, ja, volgens mij is er geen betere leerschool.
Ja, nee, ben ik met je eens. En het is natuurlijk ook, hoe gaan ze die ploeg verder vullen? Ik bedoel, dan heb je twee of misschien drie vaandeldragers. En wat wordt de rest van de invulling van de ploeg? Gaan ze gewoon voor een Nederlands getinte ploeg? Eigenlijk een beetje zoals dat ook bij de schaatsteams gebeurt. Of zoeken ze juist allemaal de vrouwelijke George Bennett en Roglic, eigenlijk van die namen waarvan je in eerste instantie denkt van, wat moet hij bij die ploeg? Maar dan blijken het wel vaak goudhaantjes te zijn.
Ja, en ik ben ook heel benieuwd, als je kijkt naar bijvoorbeeld de top van het Noorse vrouwenwielrennen, die is niet heel dik bezaaid. Ik kan me ook best voorstellen dat, het was ook een nadrukkelijke wens van Visma om een vrouwenploeg op poten te zetten. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze op zoek gaan naar een nieuwe Noorse topwielrenster.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een hele lange route.
Dat is een hele lange route, maar aan de andere kant, de zekerheid die de sponsoren deze ploeg hebben gegeven, geeft ze wel de kans om dat te kunnen doen.
Oh, is wel opvallend eigenlijk. Bij de belofte zijn de Noren juist vaak outstanding. Dat bij de vrouwen, dat die niet meegaan in die lijn.
Nee, ja, ik heb ook geen idee waar het aan ligt. Misschien toch het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar dat durf ik gewoon niet te zeggen. Ik ben geen medicus, dus ik weet niet in hoeverre de lichaamsbouw van mannen of vrouwen in Scandinavische landen verschillend is. Maar wat wel natuurlijk zo is, is dat Scandinaviërs, de mannelijke Scandinaviërs, vaak eerder rijp zijn dan bijvoorbeeld renners die uit landen komen rondom de Middellandse Zee. En dat zie je vaak inderdaad in de beloftecategorie dat Scandinaviërs het altijd heel goed doen. En zodra ze prof worden, dat verschil vaak kleiner wordt, waardoor de toppers bij de belofte niet meteen ook uitgroeien tot wereldtoppers bij in het profpeloton. Ja. Maar hoe dat bij de vrouwen precies in elkaar steekt, geen idee.
Ja, kan natuurlijk ook gewoon een interesse dingetje zijn, want wielrennen is ook in Noorwegen niet sport nummer 1. Er zijn ze natuurlijk misschien veel meer van het handbal.
De wintersporten. Wintersporten inderdaad. Ja. En dan denk ik vooral aan biathlon en langlaufen, dat soort sporten. Dus zeker. Dat is zeker een geval. Dus wie weet biedt de Jumbo-Visma Academy ook kansen aan Noorwegen.
Ja. Wetende dat ze natuurlijk al een tijdje met deze ploeg bezig zijn geweest. Hoe hard zouden ze op het hoofdkantoor in Zoetermeer hebben gebaald toen Blaak en Van der Breggen hebben bijgetekend bij Bos Dolmans? Dat zou ik wel eens willen weten.
Ja, ik ook. Maar aan de andere kant van der Breggen was natuurlijk al duidelijk dat hij nog niet heel zeker wist hoe zij na de Olympische Spelen invulling aan haar carrière zou geven. Nou ja, dat is nu duidelijk. Ze gaat stoppen. Blaak was ook voornemens om te stoppen na wat bleek. Dus misschien hebben ze wel heel snel gezegd, oké, die dames gaan stoppen. Kunnen we nu in investeren? Kunnen we onze ploeg eerst aan ophangen? Maar voor hoe lang is dat? Van Vleuten weten we dat die in ieder geval nog 2 jaar door wil. Vos zie ik ook niet zo snel stoppen. Dus als die dames nog 2, 3, misschien wel 4 jaar meegaan, ja, waarom zou je dan investeren in een Van der Breggen en in een Blaak die misschien al in een eerder stadium hebben aangegeven van, nou, het is goed zo, ik stop er binnenkort mee.
Dat is een terechte afweging die gemaakt zal zijn. En het is ook best natuurlijk aannemelijk dat ze die wel iets van hebben afgeweten van dit hele initiatief. Van het linkje Jumbo-Visma en Anna van der Breggen, die is wel redelijk nauw.
Ja, ploegleider Sirk-Jan de Haan bij de mannen is natuurlijk getrouwd met Anna van der Breggen, die officieel ook Anna de Haan heet, maar ervoor gekozen heeft om met haar meisjesnaam te blijven koersen. Dus inderdaad, die link was best wel snel gelegd. Maar aan de andere kant, Van der Breggen zit al een aantal jaren rotsvast bij Boels Dolmans. En als je toch van plan bent om te gaan stoppen, ja, waarom zou je dan nog dat laatste halve jaar voor een andere ploeg gaan koersen?
Nee, helemaal eens. Goed, dan onderwerp nummer 2. En ik realiseer me eigenlijk bijna primeur nummer 2 die uit onze hand is geglipt.
Ja, helaas wel. dat gaat inderdaad niet zo goed de laatste week. inderdaad. CCC, de ploeg van Jim Okovic, is in de problemen.
Dat is geen primeur, dat wisten we al.
Dat wisten we al inderdaad, maar onze Spaanse vrienden van Manuela Fundación, eerst in Mitchelton Scott leken te stappen, wat uit is gedraaid natuurlijk, weet ook iedereen, op een fiasco. Zoals dat zo mooi heet, hebben de Spanjaarden het geweer van schouder gewisseld. En Steven is nu af op een deal met Jim Okovic om de CCC-ploeg over te nemen.
Ja, zou zeggen, redelijk logisch transitie als je weet dat Fundación per se een team wil hebben. Nou, dan ga je eigenlijk op zoek naar het volgende zwakke slachtoffer. Mitchelton is nu in 1 keer voor 3 jaar verzekerd. Dus dat komt wel nog wat goed uit voortgekomen. Nou, en nu dus CCC als nieuwe slachtoffer. Of is dat cynisch gezegd?
Nou, weet ik niet. Laat ik zo zeggen, het is heel mooi als die Spanjaarden CCC weten te redden. Aan de andere kant, collega Nick Daup heeft een mooi profiel geschetst van Francisco Huertas, dat de eigenaar is van deze foundation. En dat profiel, als ik het dan toch een beetje subtiel mag zeggen, is een beetje obscuur. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, het was eigenlijk, ik was toen dat nieuws kwam en toen ik dat profiel van Niels, van Nick ook las, toen dacht ik, ja weet je, vroeg of laat gaat dit klappen. En 5 dagen later was dat al het geval. Ik werd ook door sommige renners en rensters van Mitchelton Scott gewezen op ons verhaal. Die zei van, nou, dat is niet zo'n fraai verhaal. En toen wist ik niet zo goed hoe ik dat moest interpreteren. Of dat nu was van, oké, zijn ze nou niet zo blij met ons dat wij zo'n slecht beeld schetsen? Of is gewoon het geschetste beeld een juist beeld? En is het inderdaad allemaal niet zo fraai? Nou ja, goed. Het bleek dus al heel snel dat die deal wankel was en brak. En ik denk dat met die stap nu naar CCC, ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Maar ik weet niet. Deze hele Manuela Fundación heeft de schijn tegen, laat ik het dan zo zeggen.
Je mag hopen dat ze inmiddels wel het verschil weten tussen het bedrijf wat de operatie voert, zeg maar. Dus wat de bussen bezit en het personeelsbestand bezit en de paying agent, dus degene die de World Tour licentie in bezit heeft. Ik hoop dat ze inmiddels weten dat dat niet hetzelfde bedrijf hoeft te zijn.
Nee, dat klopt.
Want daar ging het natuurlijk dus fout bij Mitchelton.
Ja, daar ging het inderdaad fout. Een general manager van de ploeg, eigenlijk de teammanager, Shane Bannon, die leidde daar de gesprekken. Samen met Alvaro Crespi, dat was een beetje de bruggenbouwer tussen Stefano Garzelli, die het woord deed voor Manuela Fundación, en Shane Bannon, die dus dacht namens Mitchelton Scott de gesprekken te voeren. Hartstikke mooi persbericht eruit, maar ploegeigenaar is niet Shane Bannon, maar Gary Ryan. En Gary Ryan zei, ja, maar wacht eens even, dit gaan we niet doen. En toen klapte dus de hele boel. Met Shane Bannon als gebeten hond. Die is al jarenlang hondstrouw aan Gary Ryan en andersom idem dito. Maar door dit hele fiasco is ook die relatie tot een abrupt einde gekomen. Want Bannon moest eigenlijk eind juni meteen opkrassen. En Brent Copeland, die voorheen de teammanager was bij Bahrain McLaren, die zwaait nu de scepter bij Mitchelton Scott. Hoe het met Shane Bannon is, geen idee. Volgens La Gazzetta ging hij ook mee met Manuela Fundación naar CCC. Maar ik heb uit betrouwbare bron begrepen dat Bannon niet betrokken is bij de nieuwe Manuela Fundación poging om tot de World Tour toe te treden.
Ja, het is een hoop gegoochel met namen die allemaal iets in deze hele soap, of daar in die soap een rolletje spelen. Geeft ook maar weer aan wat voor grijs gebied of wat voor hijsen daar allemaal is geweest. Ik heb zo'n vermoeden dat we echt nog maar 5% weten van wat er echt allemaal heeft afgespeeld. En wat zich heeft afgespeeld, oogt allemaal niet heel erg fraai. En dat toch ook weer allemaal over de rug van de renners. En dus trouwe sponsoren.
Ja.
Maar het ziet er dan wel naar uit dat beide ploegen nog een toekomst gaan hebben. En het is natuurlijk vooral haast geboden voor de Fundación. Want 1 augustus, wat een beetje natuurlijk een ankerpunt in het wielerseizoen is, als het gaat om contracten, komt dichterbij. Dat is nog iets meer dan een week weg. En willen ze de renners van CCC aan hun contract houden, dan moet een deal voor 1 augustus zijn gesloten. Want anders kunnen ze er waarschijnlijk onderuit. En het zijn echt wel een aantal, waarschijnlijk vooral de grote namen, die zijn wel gevlogen.
Ja, daar is het nu hen ook vooral om te doen. Hè. Ze willen die deal voor 1 augustus sluiten. Althans, dat is wat ik van mijn bronnen vernomen heb. Omdat anders inderdaad Matteo Trentin, Greg van Avermaat en Ilnur Zakarin, die allemaal nog vast liggen tot eind 2021, die kunnen na 1 augustus weg als de deal dan nog niet rond is. Komt die deal wel voor die tijd rond, dan kan Manuela Fundación hun aan hun contract houden. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat die renners van CCC gekort zijn op hun salarissen. Dus stel een renner wil per se weg, dan denk ik dat die best wel een goede zaak hebben als ze het op die gekorte salarissen gooien en dan alsnog weg kunnen. Dus mocht Manuela Fundación erin slagen om inderdaad die ploeg te redden, dan vraag ik me nog steeds af hoe straks die selectie er volgend jaar uitziet. Want ik weet ook van andere renners binnen die ploeg die al vast liggen voor volgend jaar, of normaal gesproken vast liggen voor volgend jaar, andere opties hebben. Dus dat wordt nog een hele strijd, denk ik, om een competitieve ploeg voor 2021 op de poten te stellen.
Ja, goed, renners genoeg als je ziet wat er aan bericht toch weer aan ploegen verdwijnt en renners die einde contract zijn. Maar het is natuurlijk wel de vraag, ja, in welke sterkte dat gaat zijn. Ik bedoel, de ploeg is nu een beetje volledig gedragen door Greg van Avermaat.
Ja,
verdwijnt die dan? Dan moet je toch echt eventjes op zoek gaan naar een nieuw gezicht. En ik denk niet dat heel veel toppers nu met veel liefde naar deze ploeg aan het kijken zijn. Ik denk dat het geflirt wel meevalt.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel... het is een heel gek seizoen. Waarbij ook contracten, wat ik begreep, niet heilig zijn. Er zijn heel veel ploegen waar gekort is op salarissen. En dat zou door renners gebruikt kunnen worden om ergens onderuit te gaan. Aan de andere kant is het ook zo dat een aantal ploegen ook al gewoon helemaal klaar is op de transfermarkt. Ik begreep eind mei al dat Ineos op dat moment eigenlijk op één plekje na de hele selectie al rond heeft voor 2021. Daar zouden ook al renners bij zijn die nu nog met een doorlopend contract bij een andere ploeg zitten, die daar naartoe gaan. Ik weet dat Jumbo-Visma al heel ver is met de invulling voor volgend seizoen. En bij andere ploegen moet dat allemaal nog beginnen. Neem bijvoorbeeld IF Education First. Daar is het op dit moment nog een groot vraagteken of die ploeg überhaupt volgend jaar bestaat. Op dit moment zijn er geen contractbesprekingen aan de gang, zover ik begreep. Dus ja, zo'n ploeg moet ook nog helemaal opnieuw beginnen. Dus het is gewoon een hele, hele gekke markt. Maar ja, goed, met zo'n idioot jaar zoals dit is door het hele corona gebeuren... is het gewoon afwachten hoe het straks allemaal komt.
Ja, het is natuurlijk ook weer een kwestie van wat er precies is afgesproken over die salariskortingen. Want bij een aantal ploegen is er wel gezegd van, we gaan nu korten, maar in principe wordt dat gewoon uitgesteld loon. Dat krijg je later nog een keertje terug. Hè? Dat is bijvoorbeeld in ieder geval het geval bij Bahrein. Hoe zit dat bij Mutsen? Hoe zit dat bij CCC? Er wordt altijd een beetje vaag over gedaan. Ik weet niet exact wat daar is afgesproken, wat het gewoon echt inkomsten zijn die verdwenen zijn, die ze niet meer gaan krijgen, ja, dan is je zaak wel wat sterker, wil jij onder je contract uitkomen, kan ik mij bedenken.
Ja, nee, zeker. En ook bij andere ploegen, het zijn niet alleen deze drie ploegen, maar bijvoorbeeld ook bij Lotto Soudal, bij Astana, wat je zei, Bahrain McLaren, ook daar zijn overal problemen. Het gaat gewoon een gek jaar worden, voorspel ik. Waarbij doorlopende contracten misschien wel niet eens heilig zijn. Nee, want bij IF weet ik bijvoorbeeld ook dat er... of tenminste is me gezegd dat de Colombianen bij die ploeg akkoord zijn gegaan met de salarisverlaging. Maar daarbij wel ook hebben bedongen dat als zij een aanbod krijgen van een andere ploeg... onder hun doorlopende contract uit kunnen. Bijvoorbeeld.
Ja, dus die hebben al een achterdeurtje ingebouwd.
Wat ik ervan begreep, is dat inderdaad het geval.
Ja, ja, en ik vraag me bijvoorbeeld ook nog af bij CCC en Fundación. Een van de pijlers op basis waarvan je wordt beoordeeld of je in aanmerking kan komen voor een WorldTour-licentie is een ethisch principe. Dus je moet aan bepaalde ethische regels voldoen. Naar de hele werkwijze richting Mitchelton en die overname, nou goed, ik weet niet of daar ethisch wat mis is gegaan, maar was in ieder geval geen goede reclame voor de wielersport en ook niet van goed management, om het zo te stellen.
Nee.
Nu zou je zeggen, dat zou wel eens kunnen meewegen in die beoordeling voor die overname. Aan de andere kant gaat de UCI in een moeilijk jaar een ploeg wegsnijden als omdat de sponsor het niet netjes op orde heeft en het misschien niet helemaal netjes heeft gespeeld. Kans achter klein, want de fee die je betaalt aan de UCI als wielerploeg is natuurlijk ook wel makkelijk verdiend, om het zomaar te zeggen.
Ja, en het is natuurlijk ook zo. Kijk, als er al een ploeg gered wordt, ook al is de geldschieter misschien een beetje obscuur. Maar ik denk niet dat de UCI gaat zeggen, nou ja, sorry jongens, jullie hebben ethisch niet goed gehandeld. jammer, geen World Tour licentie. Dat zal voor heel veel sponsoren en zeker voor Manuela Fundación, die echt die World Tour licentie wil hebben, zou dat ook zomaar een reden kunnen zijn. Oké, ja, prima, dan kappen we er helemaal mee. En dan zijn bewijs van 25 renners ineens werkloos. Dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Dus ik denk ook dat de UCI, waar ze normaal gesproken wel redelijk hard en toch wel op hun poten staan, dat ze dit jaar toch misschien een oogje dichtknijpen.
Ja. Nog een weekje, dan is het 1 augustus. Ja. Dan moeten we de inbox toch wel openstaan en kijken wat er allemaal binnen gaat komen aan trends waar wij geen enkel benul van hadden. En die bij ons wel wat verrassing zal doen bezorgen. Ik ben benieuwd.
Nou ja. Ja, ik ook. Ik denk dat er best wel heel veel verrassingen op gaan treden. Gewoon ook omdat er dus inderdaad zoveel renners op de markt zijn. Zoveel renners die ook in onzekerheid zitten. En dan denk ik nog niet eens aan de toprenners. Maar neem bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ik scroll nu eventjes door de lijst met renners die volgens Pro Cycling Stats een aflopend contract hebben. Neem bijvoorbeeld een Nikita Stalnov bij Astana Pro Team, 28 jaar. Is dus flink gekort op een salaris. Die zal toch wel straks peentjes zweten als Alexander Vinokourov zegt, ja, ik weet niet of je kunt blijven, want waar gaat zo'n jongen dan land halen? Dat is, voor dat soort jongens vrees ik wel het meest. Ja.
En ook bij Team Sunweb is het weer ouderwets muisstil.
Ja, dat is. Ik vind het altijd wel grappig, want dat is een van de weinige ploegen waar ik echt gewoon nooit een voet tussen de deur krijg. Wel eens, maar daar is het gewoon altijd stil. Het lijkt wel of Ivan Spekerbrink altijd alles volledig dichttimmert, want daar is.
Ja, als jij niemand iets vertelt, dan kan ook niemand iets loslaten.
Nee, nou ja, zeker. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Maar
Spekenbrinks wil is wet. Daar zit Kemna nog naast. Ja, dat is het. Dan zijn de gelederen redelijk goed gesloten.
Ja, dat denk ik. En kijk, voor de rest hebben zij hun schaapjes wel redelijk op het droge. Ze hebben natuurlijk heel veel jonge renners waarmee ze de komende jaren gaan proberen om binnen een jaar of 5-6 de Tour de France te winnen. Bardet is natuurlijk op komst.
Ja, schaapjes althans, redelijk op het droge. Vorig jaar konden ze nog een Tour winnen, of 2 jaar geleden. Nu zijn ze daar toch wel behoorlijk ver van verwijderd. En eigenlijk noodgedwongen overgestapt op gaan voor sprinters.
Ja, zeker. Maar als er hier zometeen toch Romain Bardet bij komt, heb je toch een renner die zeker in staat is om top 5 en waarom ook niet podium te rijden. Want dat heeft hij in het verleden al meermaals gedaan. De Tour winnen is een ander verhaal, maar met zo'n renner aan boord en al het jonge toptalent, want dat is het echt. Hè, dat is de grootste talenten rijden de komende jaren echt bij Team Sunweb, die er echt aankomen van de belofte en ook van de junioren af. Die gaan gewoon met een paar uithangborden, met een Matthews en met een Bardet, gaan die gewoon die jonge gasten straks klaarstomen om een nieuwe generatie potentiële ronde winnaars te produceren, zoals ze dat ook met Tom Dumoulin hebben gedaan.
Ja, is dat even een onderwerp voor een andere keer. Maar je zou toch moeten zeggen, als je zo'n grote ploeg bent die alles al jaren, redelijk op orde, goed op orde hebben gehad, dan zou je toch een continue doorstromen moeten hebben van opvolgend talent en niet wat nu aan zit te komen. Ik bedoel, Ome die wil weg, Kelderman die wil weg, Dumoulin is al vertrokken omdat hij weg wilde. Ja. Dat je in één keer in zo'n gat valt. Want het is wel weer opnieuw opbouwen. Het is niet dat vanuit de eigen gelederen nu een nieuwe Ome en nu op dit moment een nieuwe Kelderman en Dumoulin staat.
Nee, dat klopt. Maar dat was het geval toen Degenkolb en Kittel vertrokken, was dat ook zo. Toen leek het ook in een gat te vallen. En toen was ook in één keer, eigenlijk binnen anderhalf jaar stonden er wel op andere posities, hè? Niet in de massasprints, maar wel op andere posities renners op waar ze de ploeg aan konden ophangen. Dus ja, ik wil zien hoe dat zich ontwikkelt om daar, voordat ik daar nu al een oordeel over vel.
Ja, laten we deze bewaren, want hier kunnen we, het is wel interessant om die proberen te gaan. Dan tot slot een punt wat ons ook een beetje aangaat en ons aan het hart gaat. Ja. De Tour de France. Voorlopig gaat die nog altijd door. Ja. 29 augustus staat die start gepland. Maar als ik deze week dan toch las wat de werkomstandigheden voor de journalist gaat zijn, maar ook voor de teams en de ploegen, werd ik niet vrolijk. Ik werd een beetje verdrietig. Want het wordt ontzettend moeilijk werken.
Ja, ik vrees er ook een beetje voor. We zijn al jarenlang... behoren wij tot het journaille wat de Tour de France vanuit Frankrijk volgt. Maar voor ons is het altijd al vrij lastig. Want wij zijn natuurlijk, een heel complex verhaal. Wij zijn geen rechtenhouder en moeten soms roeien met de riemen die we hebben.
Ja, tegenover de hele grote media zijn wij toch nog altijd een kleinere speler. Dus dat betekent ook minder beweegruimte in de Tour. Ja. Dat is verder niet zoveel op tegen. Nee. Maar ja, eigenlijk van iedereen wordt het... de bewegingsvrijheid behoorlijk ingeperkt.
Ja.
Wat op zich logisch is, hoor. Laat we daar voorop stellen. Maar het komt niet de werkomstandigheden ten goede... wat de coronacrisis voor impact daarop heeft. Want ja, de plek waar je eigenlijk als journalist te werk kan gaan... en dat is bij die bussen, bij de start en de finish... die wordt volledig afgesloten. Dat is de plek waar je eigenlijk 's ochtends en afloop... eventjes met renners kunt spreken, of met ploegleiders, of juist met collega's onderling. Dat is de plek waar het gebeurt, waar de renners uitrijden. Ja, dat wordt een zone waarin niemand behalve de teams zelf mogen komen.
No-go
area. Ik begreep zelfs dat de tourdirecteur Prudhomme niet toegestaan is daar binnen te komen, omdat hij geen onderdeel uitmaakt van de ploegbubbel. Dan wordt het ontzettend moeilijk om toch die renners... die wil spreken naar aanleiding van de wedstrijd, naar aanleiding van de etappenverloop, om die te spreken te krijgen. Wat ze wel gaan doen, is een mixed zone bestaande uit, 40 hokjes achter plexiglas. Maar ja, Joeri, jij weet net zo goed als ik, wil jij een renner te spreken krijgen? Zeker in de Tour, dan moet je hem bij wijze van zijn fiets af meppen, voordat je eigenlijk de aandacht hebt om even een paar vragen te stellen. Ja, als je nu als... achter plexiglas staat, dan is het wel een enorme barrière voor ons om renners te spreken te krijgen. Want die hebben alle vrijheid om door te fietsen.
Ja, of om door te lopen. Of ze doen de drie en denken dan naar je hele lange rij. Weet je wat, jongens, ik loop door, want ik kan doorlopen. Jullie kunnen me niet pakken, jullie staan achter plexiglas. Dan wordt het gewoon heel lastig om jongens te spreken. Hè. Dan moet je al gewoon een beetje de goodwill van de renner hebben. Dat die zegt, weet je wat, ik ga voor Wielerflits eventjes 2 of 3 minuutjes vrijmaken. En daar gaan we. Alleen, met het grote peloton aan journalisten, wat er ook altijd in Frankrijk is, gaat dat gewoon lastig worden. En ja, goed, zodra ze bij de rechterhouders zijn geweest, zie ik niet in dat ze dan ook nog bij de, met alle respect, ook voor onszelf, kleinere partijen de tijd gaan nemen om in de allergrootste wedstrijd van het jaar ook nog een woordje te doen.
Ja, ik hoop dat het wel gewoon een eenmalig ding is, of in ieder geval zolang corona nog een issue is. En dat we uiteindelijk, mocht het over volgend jaar, verkoop volgend jaar eigenlijk al, als er een vaccin is, dat dit niet de nieuwe manier van werken gaat worden. Want dat zou echt een verschraling van de onafhankelijke videojournalistiek gaan zijn. Maar ik ben überhaupt benieuwd. Ik bedoel, die tour is altijd zo ontzettend druk met pers. Wat gaan al die mensen doen? Gaan ze komen? Gaan ze weg? Ja, wij hebben nog geen besluit genomen. Ik weet het oprecht nog niet of ik naar de tour ga. Ik denk sowieso niet in zijn volledigheid. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd wat er gaat... Ja, echt hoe zich dit gaat ontvouwen. Je ziet wel al goede ontwikkelingen dat die voor ploegen WhatsApp-groepen voor de pers oprichten, waarin dan toch wat door kan stromen. Maar ja, op alles zit die filter van de ploegen. En juist het mooie zit in het ongecontroleerde. Ja, nu ga je er altijd iemand tussen hebben. Dus tuurlijk, quotes gaan we genoeg krijgen. Dat zal het punt niet zijn.
Maar het zijn wel allemaal dezelfde.
Precies, je wil eigenlijk juist dat... af en toe dat stapje extra kunnen zetten. Ja. Of datgene wat ze misschien liever niet hadden willen zeggen. Of ze met iets, als je wat weet, ze ergens mee kunt confronteren. Of iets voor de voeten gooien wat ze niet hadden verwacht. Want juist daar zit de schoonheid in. Ja, dat wordt dit jaar ontzettend moeilijk om te gaan bewerkstelligen.
Nou ja, goed, weet je, iedereen die heeft zo meteen straks dezelfde quotes. En inderdaad, wat je zegt, als je juist, soms kan het wel zijn, dan staan er 180 journalisten om een renner heen. En dan luister je vaak mee en tape je ook vaak mee met de vraag van de anderen. Maar ik heb toch altijd dat ik wel één of twee vragen heb dat ik denk van ja, maar die zijn nog niet beantwoord. En die vragen, die kan niemand stellen dit jaar.
Ja, maar beste mensen, wees gerust. We hebben wel nog wat mooie dingen in petto wat het toch de moeite waard gaat zijn om ook naar Frankrijk te gaan. Maar vooral ook om de tour op wielerflits te gaan volgen. Dus daar houden we nog eventjes droog. Daar doen we nog even geheimzinnig over. Maar het wordt vooral... Nou, vooral het goede nieuws is dat die tour gewoon doorgaat. Of ja, er wel of niet erbij zijn.
Laten we het hopen. Ja. Nee, maar laten we wel hopen dat die doorgaat. Want als ik toch de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Europa zo'n beetje volg... en ik moet zeggen... het is wel wat aan mijn aandacht ontslipt de laatste zeg maar 1,5 tot 2 maanden. Druk met wat andere zaken. Maar ik moet zeggen... als ik nu toch overal een beetje die verontrustende berichten zie... ik weet het nog zo niet. Het kan ook nog zomaar zijn.
Ja, het zag er een tijdje gewoon goed uit. Hè?
Ja,
minder besmetting. Zeker. Maar nu net het seizoen weer op gang aan het komen is, zie je wel een kleine piek in het aantal besmettingen. Maar goed, laten wij ons niet aan diezelfde steen stoten als zoveel doen door in één keer coronadeskundigen en hoe noemen ze dat, virologen uit te gaan hangen. Het is het enige wat je gewoon kunt constateren. En ja. Die koersen zijn nog ver wat dat betreft. Het is nog een maand tot de Tour. Nog een week tot Strade Bianche. Daar kan gewoon ontzettend veel in gebeuren. Dus laten we maar hopen dat het doorgaat. Ik hoorde wel al dat het... Ja, er zijn al heel wat koersen geschrapt. Hè? Nu ook weer gewoon van de World Tour Calendar. Canada is weg. Een aantal Franse koersen zijn weg. Ja.
Hamburg is weg.
En dat gaat echt niet de laatste koers zijn die gaan verdwijnen. Er gaat echt nog wel een enorme kaalslag plaatsvinden. Ja. En ik las ook wel op Twitter zeggen, ja, dat maakt er niet uit. Canada zaten mensen toch al mee in hun maag. Maar hoeveel koersen is het gelukt om bij een jaar afwezigheid daarna weer terug te keren? Ook in periode buiten corona. Ontzettend weinig. En dat mis ik toch wel een beetje, dat besef bij een hoop mensen. Dat ze denken van, ja, weet je, het is een gek jaar. Dit jaar eventjes een keertje die koers niet. Oké, doen we het volgend jaar wel weer. Ja, nee mensen, zo werkt het niet. Juist organisatoren zijn juist gebaat bij die opeenvolging van ieder jaar die inkomsten. Want sommigen hebben wel dit jaar kosten gemaakt en nul inkomsten.
Helemaal niets. En ik denk ook niet dat de UCI bij macht is om al die koersen te compenseren. Er zal zeker een potje zijn om een aantal koersen iets tegemoet te komen. Maar ook de UCI heeft geen liggende gelden. Sterker nog, ik denk dat dat misschien vies tegenvalt als je daar al de potjes ondersteboven houdt.
Nou ja, dus, ze hadden daar een noodfonds, wat al begin van de corona al in nieuws is gekomen. Ja, ze hebben gewoon een noodfonds voor de World Tour, maar daar bleek de UCI al uitgesnoept te hebben om de kosten, de juridische kosten, te dekken die ze hadden in een geschil met Velon. Nou, ja. Ik denk nooit dat de UCI had gedacht van dat gaat een probleem zijn. Dat geld daar doet eigenlijk nooit iemand aanspraak op. Ja, en toen in één keer kwam corona. Dus die zit ook een beetje in slechte papieren.
Ja, dus het is niet zomaar... het is geen gemakkelijke opgave. En het is heel simplistisch gedacht om te zeggen... Ah, volgend jaar hebben we gewoon weer gewoon een koerskalender.
Precies, inderdaad. Iets anders, Jury. Jij bent van het belofte jeugdwielrennen en de nieuwe talentjes, hè?
Ja.
Sian Uytterbroeks. Had je er ooit van gehoord?
Zeker.
Echt waar?
Zeker. Ja, nou ja, goed.
Ah, dit is bluff.
Nee. Die naam alleen al vond ik prachtig toen ik die voor het eerst zag. Ik ben inderdaad ben altijd bezig met het belofte circuit. Vind ik leuk. Ik vind ook dat het een taak is van een journalist om jonge renners die in het profpeloton debuteren te kunnen duiden. Daarnaast is de koerswijze bij belofte fantastisch mooi. Alleen het is bij de belofte natuurlijk ook zo. Je bent maar 4 jaar belofte van je 19e jaar tot en met je 22e jaar. Dus dat betekent dat er ook ieder jaar een lichting junioren bij komt. Dus ik volg ook het juniorencircuit vrij goed. En deze Sian Uytterbroeks, die won op straffe wijze Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar. Met een solo van 50 kilometer. Dus die sprong toen meteen in het oog. En ben ik me wat in gaan verdiepen. En dat bleek toch wel geen gewone te zijn. En nou ja, toen ik dit verhaal van Nico las, was ik niet... Ja, natuurlijk, weet je, als dat soort ploegen om een 17-jarige renner gaan strijden, is altijd bijzonder, is niet normaal. Maar het is ook niet zo dat het compleet uit de lucht kwam vallen voor mij.
Nee, ik wil even een beetje duiding geven van de mensen die nu aan het luisteren zijn, die denken, jongens, waar heb je het over? Dit gaat over Sian Uytterbroeks, dus 17-jarige Belg. En er is deze week door onze collega Nico Dick verhaal over hem geschreven, want hij wordt aangeduid als de verbeterde versie van Remco Evenepoel. Nu heerst er natuurlijk nog wel altijd iets van chauvinisme in Vlaanderen. Maar dit wordt toch iets. Wel... Ja, ik probeer me nog voorzichtig uit te drukken, zodat we niet te veel boze mensen uit Vlaanderen op ons dak krijgen. Maar deze man, die schijnt het... deze jongen schijnt het zelfs nog beter te doen dan... Dan onze Remco Evenepoel dat heeft gedaan op die leeftijd. En hij heeft dus al interesse, 17 jaar, van Sunweb, van Jumbo-Visma en van de Koenig Quickstep.
Ja, doet niet slecht. dat is een vaststelling die je dan moet maken. Het zijn wel de teams die eigenlijk altijd heel dik in dat jeugdwielrennen zitten. Jumbo-Visma heeft nu een opleidingsploeg. Waren altijd al heel erg bezig met beloften meenemen op trainingskampen, tijdens stages in de Ardennen, legio voorbeelden zat. Maar die moeten natuurlijk nu ook hun belofteploeg vullen en ja, die komen bij de junioren vandaan. Dus ja, die zullen daar actief zijn in dat veld. Hetzelfde geldt voor Sunweb, hebben ook al jaren belofteploeg. En Lefebvre is natuurlijk er ook niet vies van met de Koenig Quickstep om in het jeugdwielrennen te investeren. Dat heeft hij ook jarenlang gedaan. Doet hij nog. Dus ik was ook weer niet heel verbaasd dat juist die drie ploegen op de proppen kwamen als ploegen die de meeste interesse hadden in deze Sian Uytterbroeks.
Ja, is het nu toeval dat het nu naar buiten komt omdat dit gewoon een heel groot talent is? Of is het daadwerkelijk zo dat er gewoon steeds jonger wordt gescout? Ik bedoel, deze jongen is 17 jaar. Die was vorig jaar nog nieuweling.
Ja, klopt. Kijk, het is, ik heb ook best wel veel contact met mensen in de onder 23 categorie. De mannen van SEG Racing Academy. Bij Jumbo-Visma Academy heb ik zo mijn contacten. Ik ben heel close met Axel Merks en Koos Moerenhout, die natuurlijk Action allebei doen. En met die mannen spar ik ook best wel vaak over het onder 23 wielrennen. En eigenlijk zeggen die de laatste paar jaar al dat het inderdaad de trend is dat ploegen gewoon steeds jonger gaan kijken. Maar dat ook die echt jonkies, 17, 18 jaar, soms nog wel jonger, soms ook 16 jaar, dat die al voorzien zijn van managers, van grote managementkantoren. Noem bijvoorbeeld Marco Brenner, die zit bij Corso Sports. Daar zit hij al, nog voordat hij zijn 17e verjaardag vierde. Die debuteert volgend jaar bij Sunweb als 18-jarige. Het is gewoon zo dat die jongens steeds sneller bij een manager komen. En die manager, ja, die biedt ze daarna natuurlijk ook aan. Maar andersom is het ook zo dat World Tour teams eigenlijk steeds minder naar die onder 23 categorie kijken. En toch steeds meer proberen te vissen in die vijver van de junioren. En dat is een trend die speelt de laatste jaren zeker.
Ja, daarvoor neem je dus wel een beetje de kans af dat je een tweede Roglic eigenlijk gaat tegenkomen. Of de iets laatbloeier. Kijk, Groenewegen, die werd natuurlijk ook pas op iets latere leeftijd wereldtop. En niet zoals Evenepoel of Quinn Simmons van Trek of deze Uytterbroeks die al op 17-jarige leeftijd waanzinnig zijn.
Ja, klopt. Nu zeg ik altijd dat de toptalenten altijd komen bovendrijven. Chris Froome is daar ook een mooi voorbeeld van. Als belofte renner was dat ook geen topper, maar is wel ondertussen viervoudig winnaar van de Tour de France. Roglic hetzelfde verhaal. Die jongens, de echt grote toptalenten, die zullen altijd blijven doorbreken. Of die nu 18 zijn en bij een World Tour team tekenen, ofwel via een belofte ploeg of via een continental team naar de top gaan. Die weg zal er altijd zijn voor de echte grote talenten. Want wat je zegt, het is inderdaad zo dat niet iedereen op een bepaalde leeftijd al even goed is. Hè. Voor hetzelfde geld is deze Sian uit de broek straks 19 en heeft hij zijn top al bereikt. Hetzelfde geldt voor Evenepoel of voor Pogacar of voor Bernal. Hoeveel beter worden die jongens nog?
Ja, ja, ik vraag me ook af of het puur voor de ontwikkeling hè, van zijn jongen goed is om... Het is nu 17 jaar, alle ploegen zitten achter hem aan. Nou, zijn ouders zeggen dan wel, die gaan de koeltjes mee om. Maar het is toch al wel weer met een druk. Als die jongen nu in het peloton gaat rijden, iedereen ziet van... Oh ja, ik wil wel eens eventjes gaan kijken wanneer die vertrekt. En gaat hij ons op 3 of op 4 minuten zetten? Er wordt wel al meteen wat van je verwacht.
Ja, en dat kan natuurlijk wel vervelend zijn, hè, want de druk ligt meteen bij je. Ik weet bijvoorbeeld dat voorheen, want de Belgen hebben na natuurlijk wel een handje van om direct te zeggen, oh, dat is de volgende Annie Merckx, dat is de volgende Tom Boonen. Wil ik af en toe ook wel eens een beetje meegaan, want dat vind ik altijd wel grappig. Maar ik weet bijvoorbeeld in Amerika was het ook zo, ja, hoeveel nieuwe Lance Armstrongs hebben we niet gehad? Ik weet nog dat Thomas Patterson zou de nieuwe Lance Armstrong worden. Toen kwam op een gegeven moment Keegan Swearbull, die zou de nieuwe Lance Armstrong worden, want die versloeg hem op 15-jarige leeftijd in een mountainbike-wedstrijd. Nou, die rijdt nu voor de Sloveense continentale ploeg. Je had Adrian Costa, dat zou het ook helemaal worden. Nu is dat natuurlijk een iets ander verhaal, want die miste, had wellicht niet de goede motivatie ofwel mentaliteit om topwielrenner te worden. Uiteindelijk nog een ernstig ongeluk gehad en die heeft op dit moment nog maar 1 been. Dus dat is ook een ander verhaal. Maar ja, goed, er zullen altijd volgende Joop Zoetemelks of Jan Janssens of Michael Bogerts of Erik Dekkers of Jeroen Blijlevens of in de toekomst Dylan Groenewegens of Tom Dumoulin zijn, omdat het gewoon een referentiekader is waar je iets aan kan ophangen.
Ik vond het wel leuk in de reacties op Wiele Flits las ik iemand die schreef, ja, hey, waarom wordt hij niet de nieuwe Merckx genoemd? Waarop iemand anders reageerde, ja, maar dat staat er toch in, hij kan niet sprinten.
Ja.
Hij heeft alles behalve die sprint. Dus ja, het is een Evenepoel en geen Merckx. Want ja, Merckx, die kon echt
alles. Ja, nee, zeker. Dat is zo. Dus, maar goed, dat zal altijd het punt zijn. Net als dat je over 20, 25 jaar... zullen we het in Nederland ook hebben over een volgende Mathieu van der Poel. Dat is gewoon, ja, dat hoort een beetje, is een beetje inherent aan sport. Hè? In het voetbal zie je dat ook, dat het, weet je wel, de opvolger van, weet ik veel, de nieuwe Dennis Bergkamp of de nieuwe Ruud van Nistelrooy of de nieuwe Patrick Kluivert. Dat hoort een beetje bij sport om misschien toch wat sneller een stempel te leggen.
Ja. Helder. Heb jij nog iets toe te voegen aan, of heb je nog iets vergeten te zeggen?
Ja, dat heb ik. Ik denk namelijk dat als Jumbo-Visma met die vrouwenploeg begint en je hebt...
Ik ga even terug naar het eerste onderwerp, ja?
Ja, eerste onderwerp. Je krijgt nu de kans om Marianne Vos en misschien Annemiek van Vleuten als kopvrouwen te nemen. Ik denk als Jumbo-Visma voor de toekomst ook gebakken wil zitten...
Gaat hier een nieuw talentje droppen?
Zeker. Maar dat is niet de grote verrassing. Als Jumbo-Visma als Nederlandse ploeg echt iets wil in de toekomst, dan zou ik gewoon zorgen dat je Demi Vollering aan je bindt. Heel jong klimtalentje. Dat is gewoon het grote talent voor misschien wel het rondewerk en de heuvelklassiekers bij de vrouwen, bij de Nederlandse vrouwen. Lorena Wiebes is dat misschien voor de Vlaamse klassiekers en de sprints. Nou, die heeft net bij Team Sunweb getekend. Demi Vollering rijdt op dit moment bij Park Hotel Valkenburg. Die heeft nog een contract tot en met het einde van 2021. Dus als ik Jumbo-Visma was, dan zou ik zeggen, joh, contracteer Demi Vollering voor 2022. Maar aangezien Ezra Tromp de overstap maakt naar de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, waar het nu op lijkt, zou ik ook niet verbaasd opkijken als inderdaad Park Hotel Valkenburg zich meer als opleidingsploeg wil profileren, dat Demi Vollering ook al binnen nu en afzienbare termijn de overstap gaat maken naar de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.
Ja, want als je denkt, Demi Vollering, ken ik die naam niet al ergens van? Ja, dat kan. Ze is 23 jaar en won vorig jaar in oktober. Weet je welke koers, Juri?
Volgens mij Giro dell'Emilia.
10 punten voor jou. Dat klopt, ja. Dus zij zal echt wel op de radar van wat ploegen staan. En ja, gezien de link Ezra Tromp en Park Hotel Valkenburg.
Ik zou er niet van opkijken als dat al... Wiebes ging ook al onder haar contract uit. Jeetje. Dus ik zou er niet, niet nou, van ik, opkijken als zij ook
ik hoop wel dat er iets minder voeten in de aarde gaat hebben voor haar.
Ja, dat denk ik, dat hoop ik ook. Maar gezien het feit dat, dat de naam van Park Hotel Valkenburg toch wel rondom het hele project zingt, denk ik dat, dat het misschien iets minder voeten in aard heeft.
Goed. Jury, volgende week gaan we nieuwe afleveringen opnemen. En dan is het de dag voor 1 augustus.
Ja.
En dat is natuurlijk de dag van jouw artikel. Ik denk vaste bezoekers van Wielerflits, die weten waar, waar ik het over heb.
Ja.
Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Een kleine teaser.
Ja, want er zit genoeg in het vat.
Oh, zeg je misschien alweer iets te veel.
We shall see.
Niet iedereen wakker maken.
Nee, oké.
Goed, dat knip het volgende er maar uit. Week. Ja, dat volgende week. Dank voor het luisteren naar eigenlijk de comeback aflevering van de Wielerflits podcast.
Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.